Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Nou, dat was met het avondje wel gisteravond. Wat een spanning met Juventus Ajax. Wat een spanning. Het was hetzelfde gevoel, althans dat had ik, van 1995. Had ik ook zo, in die wedstrijden, zo naar de halve finale toe, had ik ook datzelfde gevoel, kan ik me herinneren. En ja, dan krijg je de finale. En daar was ik bij. Ja, ik zal het eerlijk verklappen aan u. Ik was daarbij in 1995. En het is een onvergetelijk iets geworden en gebleven. Ik kan me nog elke minuut voor de geest halen. En toevallig had ik het er vanmorgen met Kobi Zieger over. U weet, maakt ook deel van Joost.nl. En ook die blijkt in 1995 in Wenen te zijn geweest. En misschien hebben we wel naast elkaar gestaan. We kenden elkaar toen niet natuurlijk. Maar dat was een feest en dat vergeet ik mijn leven lang niet meer. 88ste minuut, Rijkaard die de bal aan Kluivert geeft en Kluivert die de 1-0 maakt. En we werden helemaal gek. En ik kon een week lang niet meer praten, want ik was mijn stem kwijt. Maar goed, datzelfde gevoel had ik gisteravond ook. En ik moet zeggen, in Israël leeft het ook. Het wordt live uitgezonden hier natuurlijk. En Ajax is erg populair in Israël. Ik werd vanmorgen op straat om 7 uur toen ik met de hond liep door mijn mede-hondenwandelaars al gefeliciteerd van Joop, wat was dit fantastisch en wat een geweldig team is dat Ajax. En ik kon het ook merken gisteravond, het was op straat stiller dan anders om 10 uur. Het begon hier om 10 uur, omdat we een uur verder zijn natuurlijk. En ja, je kon het echt merken. En ja, nu maar hopen dat we een goede tegenstander krijgen. Eigenlijk zijn ze allebei goed, zowel Tottenham als Manchester. Maar goed, dat weten we vanavond. Dan gaan we over tot de orde van de dag maar. En de orde van de dag is het weer, zoals altijd als eerste. Ja, een beetje afgezaagd, maar het is nog steeds 22 graden. En dat blijft voorlopig zo. Heerlijk t-shirten weer. Ik zie al veel mannen in korte broek en het straatbeeld wordt er ook wat vrolijker op in Israël, want ik zie steeds meer vrouwen in hotpants verschijnen. Ik weet niet of dat de nieuwe mode is, maar in ieder geval, het maakt het straatbeeld niet zo saai. Dan de meteorologen die klagen, want ja, die moeten natuurlijk klagen, want ze zeggen ja, eigenlijk is het te koud voor het jaar, voor de tijd van het jaar. Het moet zo 24, 25 graden zijn. Nou ja, goed, het zal wel. Ik vind het in ieder geval heerlijk weer. Dan de definitieve verkiezingsuitslagen zijn bekend. En dat betekent dat Likud en Blue and White van Benny Gantz ieder 35 Knessetzetels hebben gekregen. Ultra-orthodoxe Shas en ultra-orthodoxe United Torah ieder 8 Knessetzetels. Gadas Ta'al, een Arabische partij met 6 zetels. Labour, slechts 6 zetels, de Arbeiderspartij. Als u nagaat dat die 30 jaar vanaf 1948 met overmacht het land hebben geregeerd en nu nog slechts 6 zetels hebben. Dan Israël Beitenu van Lieberman, 5 zetels, ook 5 zetels, krijgt de rechtse alliantie URWP. Meretz, een soort GroenLinks, 4 zetels. Kulanu van de huidige minister van Financiën, Kalon, teruggezakt van 10 zetels naar slechts 4. En de tweede Arabische partij, Ra'am Balat, heeft ook 4 Knessetzetels gehaald. Dat betekent dat er toch 10 Arabische Knessetleden in de Knesset zullen zitten, parlementsleden. Wat een goede zaak is. Betekent ook dat Likud zijn regering kan gaan samenstellen, zijn coalitie. Daar krijgt hij om 7 uur plaatselijke tijd vanavond de opdracht van president Rivlin voor. En dat zal worden een coalitie die niet veel afwijkt van de huidige zoals hij was tot november jongstleden, toen Lieberman eruit stapte. Dus het wordt Likud, Shas, United Torah, is Yisrael Beitenu en de URWP samen goed voor zo'n 65 zetels. Dus hij heeft een meerderheid van 5 in de Knesset. De Knesset heeft, zoals u weet, 120 parlementszetels. Dan vierde Netanyahu gisteravond met de Likud het overwinningsfeest. En zoals gebruikelijk werd er weer uitgehaald naar de media. Maar hij zei ook, ik ben er voor alle Israëli's. Nou, dat zullen we dan zien. Hoe het beleid gaat worden. Men is bang dat het rechtser wordt als de huidige regering had gedaan. Maar goed, we moeten het afwachten. Ook moeten we afwachten hoe lang deze regering blijft zitten. Want als Netanyahu wordt aangeklaagd, definitief, en dat weten we na juni, wanneer de hoorzitting is geweest, dan lijkt mij toch dat hij gedwongen gaat aftreden. Of er moeten wetten komen waarbij hij immuun voor aanklachten wordt verklaard. En daar is ook sprake van. En de meerheidspartij die heeft daarom de procureur-generaal al gevraagd om te voorkomen dat dit soort afspraken worden gemaakt, dit soort deals worden gemaakt en Netanyahu niet vervolgd kan worden zolang hij premier is. Bennett en Shaked, ja, die hebben hun verlies erkend en die houden ermee op. Ze kwamen net als nieuwe partij 1400 stemmen tekort. Jammer, maar helaas. Bennett, ik ken hem persoonlijk en ik vind hem privé een aardige man. Maar een beetje te extreem in zijn gedachten. Alhoewel hij wel zo'n goede ideeën heeft uitgevoerd. Ook met betrekking tot het onderwijs. Shaked, die kennen we als minister van Justitie. Die heeft vandaag afscheid genomen van haar medewerkers. En ja, die heeft ook een aantal goede dingen, goede wetten er doorheen gekregen. Waar ze veel kritiek op kreeg, was haar voorstel om het Supreme Court minder macht te geven. Ja, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Want het is goed dat we een hoger rechtshof hebben. Maar zij wilde dat bijvoorbeeld nieuwe wetten die getoetst worden door het hoger rechtshof, dat niet meer gebeurt, maar door de Knesset-commissies zou worden gedaan. Ja, dat is net zoiets als een slager die zijn eigen vlees dan keurt. Of ze terugkomt in de politiek, niemand die het weet. Er zijn stemmen die opgaan die zeggen, nou, zij komt bij de Likud, die wil haar hebben. We zullen het zien. De komende weken weten we het tijdens de coalitiebesprekingen. Dan joods.nl, daar staat een video op van een interview met Nikki Haley. En ik zou aanraden, ik ga die video kijken, hij is 44 minuten. Een echt bijzonder interview. En ze wordt geïnterviewd door Hillel Neuer, de man achter UN-Watch. Als u mijn Twitterlijn volgt, dan ziet u regelmatig dat ik hem retweet. Met, al of niet, met commentaar. Nikki Haley kennen we allemaal als Amerika's voormalige Verenigde Naties ambassadeur. Die het goed heeft gedaan. En jammer dat ze weg is. En daarom is het interview ook zo verhelderend. Staat op joods.nl. Ook op joods.nl staat een artikel van Space IL. Want die hebben bekendgemaakt wat de oorzaak is geweest waardoor de maanlander afgelopen donderdag, een week geleden dus, Bereshit, neerstortte op het maanoppervlak. Wat bleek namelijk, uit dat voorlopig onderzoek, blijkt dat er een commando werd verzonden om het falen van een van de traagheidsmeeteenheden te corrigeren. Nou, dat commando leidde tot een reeks gebeurtenissen waardoor de hoofdmotor uitschakelde. En die hoofdmotor was nou net nodig om te zorgen dat er een zachte landing zou gebeuren. Nou, toen die hoofdmotor uitschakelde, kregen ze hem niet meer aan de praat. En er kwam eigenlijk een kettingreactie van allerlei kleine dingetjes die gebeurden. En die motor kon niet meer geactiveerd worden. Allerlei andere systemen faalden, die sloegen af. En toen, een zachte landing, dat was niet meer mogelijk. En hij kletterde dus op de maan. U weet dat er inmiddels een nieuw ruimtevaartuig gaat worden gebruikt. Een nieuwe maanlander. Het geld schijnt er al te zijn. En dat wordt ook weer betaald door meneer Moroz Khan gedeeltelijk. samen met andere donoren, vrienden van hem. En er is ook een crowdfundingsactie die gestart wordt. In ieder geval met 2,5 jaar gaat er een nieuwe poging gebeuren. Dan op joods.nl. Hoe zit dat nou eigenlijk met Pesach? Wat is de traditie en wat wordt er allemaal gedaan tijdens Seideravond? Nou, het is een leuke video geworden. Gaat u er even voor zitten. Hij is 1,5 minuut. En u weet gelijk de traditie en de regels rond Pesach en Seideravond. Wat ook interessant is, een video op joods.nl over de Mitzpe Ramon krater, waarvan iedereen denkt, ja, dat is een echte krater. En gebeurt door een meteorietinslag miljoenen jaren geleden. Nou, gooi dat verhaal maar naar de prullenbak. Er wordt in die video haarfijn uitgelegd hoe die krater is ontstaan. En dat is toch iets anders dan dat u en ik altijd dachten en ons is voorgehouden. Het wordt uitgelegd met voorbeelden in de krater zelf. En ja, heel interessant. Echt heel interessant. Wat ook interessant is, is dat vandaag bekend geworden is dat Amerika mogelijk het stuk grond gaat gebruiken voor een nieuwe permanente ambassade in Jeruzalem. Wat ze al vanaf 18 januari 1989 voor $1 per jaar leasen. Ze hebben toen een leasecontract afgesloten voor 99 jaar. Het stuk grond ligt in de wijk Arnona in Jeruzalem. En ja, daar willen ze dus een permanente ambassade bouwen. Trump schijnt gezegd te hebben, als ik herkozen word volgend jaar, dan ga ik de eerste steen leggen. En we zouden graag, zegt Amerika, zien dat daar een ambassadewijk zou verschijnen. De ruimte is ervoor, dus waarom eigenlijk niet nu, ja, mogelijk in de komende tijd nog meer ambassades van diverse landen richting Jeruzalem gaan. Natuurlijk zullen de Palestijnen daar over bezwaren aantekenen, want ja, Jeruzalem is van hun, zeggen ze. En dat belemmert het vredesproces. Vredesproces? Partners voor vrede? Nou, ik denk dat we dat moeten vergeten na de uitlatingen van de nieuwe Palestijnse premier. Want die heeft gisteravond gezegd in een toespraak tegenover journalisten: Trumps vredesplan is een doodgeboren plan. En ik ken het wel niet, zegt hij, maar nee, het is een plan van niks en we moeten dat helemaal niet. Oké, dus ja, Partners voor Vrede, ik zeg het nogmaals. Ze praten er niet eens over, ze willen het niet eens. Wie het ook niet willen, dat is de Europese Unie. Ja hoor, de EU-baas, zoals ik haar noem, of tsarin, mag u haar ook noemen, mevrouw Mogherini. Superlinks uit Italië, lid van een, was voor haar benoeming lid van een superlinkse partij. En die zegt, ja, wacht eventjes. Amerika, jij stopt maar met dat vredesplan, want als het geen twee-staten-oplossing wordt, dan is dat helemaal geen plan en dan valt er met ons helemaal niet te praten. Want, zegt de EU, bij monden van mevrouw Mogherini, wij wijzen nu al elk ander plan van tafel. Of een twee-staten-oplossing, of niks. Ik zou zeggen, mevrouw Mogherini, gaat u lekker eens even spaghetti maken en ga weg bij dat Europese parlement. Je hebt daar niks te zoeken met je linkse gedachten en je bazige gedoe. Dat schiet helemaal niet op. Laten we maar kijken wat voor plan Trump presenteert. En laten we kijken hoe de Arabische landen daarop gaan reageren. Dat is veel meer belangrijker dan die hele Europese Unie. Hamas ondertussen, die heeft zijn vrienden van Hezbollah te hulp geroepen en gezegd, luister, maken jullie nou op de grens met Libanon, Israël, een hele grote antenne. Dan kunnen wij onze fantastische radioprogramma's uitzenden over Israël. Zo gezegd, zo gedaan. Dus nu is tot het grootste gedeelte van Israël, tot zelfs ten zuiden van Tel Aviv, vanaf het noorden dan gerekend, valt Hamas-radio te horen. Met daarin ook de oproepen aan Arabieren om aanslagen in Israël te plegen. Want dat schijnt dus het populairste programma te zijn op de Hamas-radio. En volgens de Palestijnen, nou, die waren weer lekker bezig. Want er is nu een nieuwe regering, hè, een nieuwe premier. Dus die gaat er even tegenaan natuurlijk. En die zegt, Hamas is bezig met een plot tegen mijn grootste vriend. Die ik zo hoog waardeer, de heer Abbas. En die zijn bezig een plot te maken tegen Abbas. En dat doen ze door hoge Palestijnse officieren om te kopen. En die geven ze heel veel geld. En dan zal je zien, dan gaan ze Abbas vermoorden. Nou, dat zullen wij voorkomen. Nou, dat betekent dus Palestijn tegen Palestijn. Ze gaan hun gang maar, zeg ik. Het is, dat lossen ze zelf maar op. Dan heeft Khatib Mansour, dat is een van de bazen van GOGAT, u weet wel, door de IDF-unit, die tussen de Israëli's en de Palestijnen in zit. En die zorgt voor security samenwerking met de Palestijnen. En die zorgt voor de, zeg maar, de honderden vrachtwagens die dagelijks met goederen naar Gaza gaan. En die zegt, ja, Hamas is bezig een humanitaire crisis onder de gewone bevolking van Gaza te maken. En hoe doen ze dat? Nou, Jan met de pet krijgt geen geld, heeft moeilijkheden met het kopen van producten. De meeste producten blijven bij Hamas, komen niet bij de gewone man met de pet terug terecht. En we moeten daar iets aan gaan doen. Want doen we dat niet, dan bestaat er een kans dat die bevolking in opstand komt. En waardoor Hamas weer gaat reageren met raketten en aanslagen in Israël. Om de aandacht daarvan af te leiden. Zoals in het verleden diverse keren is gebeurd. Dus dat moeten we voorkomen. En hij roept de regering op te zorgen dat er snel iets aan wordt gedaan. Dan is de BDS-baas Omar Barghouti, u weet, die woont in de Westbank, die is ontzet en hij is in verwarring. Want u weet, hij heeft geen visum voor Amerika gekregen. En dat is nu, zegt hij, hij zegt het heel duidelijk, het is allemaal de schuld van Israël. Want Israël heeft Trump aangezet om te zorgen dat ik geen visum krijg. En ik kan dus niet op sprekerstoer naar Amerika. En dat is iets wat onvergeeflijk is. Nou, ik zou zeggen, meneer Barghouti, u voelt nou zelf hoe het is om geboycott te worden. Laten we zeggen, de boycotter wordt geboycott. Dan weet u hoe dat voelt. En dan moet u dat ook maar eens meemaken. Wat ook zielig is, is dat de Instagram heeft de accounts gesloten van alle commandanten van de Republikeinse Garde uit Iran, omdat ze zich houden aan de boycott-sancties die Amerika heeft opgelegd. Dus die kunnen geen leuke fotootjes en allerlei andere zaken meer op Instagram zetten. Nou, daar zullen ze natuurlijk wel iets anders voor vinden. Maar goed, het is gedaan. Dan de directeur van Human Rights Watch in Israël, een Amerikaan, die moet definitief het land uit per 1 mei. Hij heeft zijn zaak voor het Hoge Rechtshof verloren. Omdat hij bleef oproepen om Israël te boycotten. Nou, als je Israël wil boycotten, moet je hier niet werken. Dus groot gelijk, die gaat er maar uit. Dan, wat zorgwekkend is, is dat 2 miljoen Israëli's, die schenen onvolledig of helemaal niet te zijn ingeënt tegen de mazelen. En we weten allemaal dat die mazelepidemie zich nu snel aan het verspreiden is. Niet alleen in Israël en Amerika, maar wereldwijd eigenlijk. En dat is toch, dat is niet zo goed. Dat is hoofdzakelijk bij ultra-orthodoxe gezinnen, families. Maar ook bij Arabische groeperingen schijnt dat zo te zijn. Dan goed nieuws. 1 augustus. Zet het in uw agenda als u een fan bent van Jennifer Lopez. Ze komt 1 augustus optreden 's avonds in het Hayakon Park in Tel Aviv. Er is plaats voor zo'n 40.000 tot 50.000 man en vrouw. Dus heeft u zin, de kaartjes gaan in de verkoop voor vanaf $100 per stuk. Dan Joodse veiligheidsdiensten in Amerika, die zijn aan het trainen voor een scenario dat er gelijktijdig op 2-3 synagoges in een plaats aanvallen worden uitgevoerd. Goeie zaak, erg dat dat gebeurt, maar goede zaak, je kan maar beter voorbereid zijn. Want anders, dan weet je niet hoe je moet reageren. Amerika heeft inmiddels de nieuwe landkaarten gepresenteerd van Israël, waarop de Golan is te zien als grondgebied van Israël. Nou, dat is ook een goede zaak. En daar kunnen we mee leven, zullen we maar zeggen. Weet niet of dat in Nederland gaat gebeuren. Ik verwacht het eigenlijk niet. Want die houden zich weer aan de Europese regels natuurlijk. Goed, dan heb ik op Joods.nl heb ik een foto, reportage, en er zit ook een video trouwens bij, gezet van een verborgen schat in Israël. Zo noem ik het maar. En dat is Rosh HaNikra. Rosh HaNikra, de plaats in het uiterste noorden van Israël, ligt op de grens met Libanon. Daar is ook het grenshek wat daar open kan. Eventueel, als er normale betrekkingen zouden zijn, dan kan je daar doorheen en ben je binnen no time in Beirut. Hopelijk gebeurt dat nog eens. En hopelijk kan ik dan met mijn autootje vanuit Ier Jamin rechtstreeks naar Beirut rijden. Want de snelwegen tot aan die plek worden op dit moment aangelegd. In ieder geval, Rosh HaNikra is bijzonder. En dat is bijzonder vanwege de rotsen onder, eigenlijk de rotsen in de zee. De grotten die je kan bezoeken. En hoe doe je dat dan? Nou, dan ga je met een kabelbaan, dat is dan de steilste kabelbaan ook ooit gemaakt in de wereld. Ja, echt, hij staat in Israël en u kunt hem gebruiken. Dan ga je met die kabelbaan naar beneden. Je komt een paar meter boven de zee uit. En je gaat de kliffen in van Rosh HaNikra. Je loopt onder Israëlisch en Libanees grondgebied eigenlijk. En dat is zo mooi. Die grotten. Dat is zoiets bijzonders om te zien. Als u de foto's ziet op joods.nl. Dan begrijpt u waarom ik dit zo mooi vind. Hoe zijn die grotten nou eigenlijk ontstaan? Die zijn ontstaan, ik heb dat even nagezocht, in de nasleep van ondergrondse schokken. En dat is duizenden jaren geleden gebeurd. Misschien wel tienduizenden jaren geleden. Die ondergrondse schokken maakten weer grote scheuren in de rots. Daar kwam dan weer regenwater in. Dat regenwater, ja, dat door al die duizenden jaren bleef dat erin stromen natuurlijk. Elk jaar gaat dat door. En ja, die maakte eigenlijk dat die scheuren steeds groter worden en zich uitbreiden. Door de golven die erop insloegen tegen die rotsen en tegen die scheuren. Waardoor je dus hele grote grotten kreeg. En daar zijn dan weer paden in uitgehakt, zodat je daar doorheen kan lopen. Als je de foto ziet, het is een schoonheid die je zelden ziet. Het is een natuur die je zelden ziet. Met doorkijkjes, met lijmsteen wat aan, laten we zeggen, het plafond hangt. Wat hard geworden is en wat druppels, lange druppels toont. Je hoort de zee, je ziet vogels, het is zo bijzonder, het is zo apart, u moet dat echt gezien hebben. Mocht u in Israël zijn, zet het op uw lijstje, want echt, het is een aanrader. Ik zelf moet bekennen dat ik daar minstens één keer per jaar naartoe ga, al of niet met vrienden of kennissen of familie uit het buitenland. Maar ik ga er elk jaar naartoe, ik vind dat iets wat ik ben daartoe aangetrokken, zou ik maar zeggen. Dan is ook het strand daar bij Rosh HaNikra is bijzonder. Het is echt een soort baai eigenlijk. Een tropische baai noem ik het maar. Met, als je naar het zuiden kijkt, zie je in de verte, zo'n 40 kilometer verderop, zie je Haifa liggen. Wat ook bijzonder is natuurlijk. Je ziet de Karmelberg. En ja, ik blijf het een verborgen schat noemen. Als je alleen al ziet de blauwe Middellandse Zee, die witte krijtrots of die witte kliffen, zoals het genoemd wordt. Ook dat is een kleurschakering, dat is een lust voor het oog. En dan als je over het strand loopt daar, ja, dat is een heel bijzonder gevoel eigenlijk. Je ziet Libanon, je ziet de kustlijn van Libanon. En het is zo dichtbij en zo ver weg. Dat is heel bijzonder. Het is hetzelfde als dat je op de Golan staat en je over Syrië uitkijkt en het bordje ziet Damascus, 60 kilometer. En dan denk je, zo dichtbij en zo ver weg. Hopelijk komt ooit eens het moment dat er gewoon een normale grens is en dat je elkaars landen kan bezoeken. Want mensen, wat zou dat toch iets prachtigs zijn? En wat zou dat een economische bloei voor bijvoorbeeld Libanon opleveren? In ieder geval, ik vind het een aanrader. Bent u in Israël, ga er naartoe. Bereid u voor, kijk vast even naar de foto's en het filmpje op joods.nl en geniet ervan. Ja, dan ben ik alweer aan het eind van mijn podcast. Het gaat toch zo snel, zo'n half uur. Je denkt, hoe krijg ik het vol? En nu denk ik van, ik heb nog niet eens alles kunnen vertellen. Maar goed, morgen is er weer een dag, zullen we maar zeggen. Rest mij nog u een hele fijne voortzetting van deze woensdag te wensen. Laten we hopen vanavond dat er een mooie voetbalwedstrijd te zien is tussen Tottenham en Manchester. En dat we weten bij het eind van de avond wie de tegenstander van Ajax wordt. En wat mij betreft zeg ik dan, tot ziens, tot morgen.